Ja, goed. Nou, daar zijn we dan. 2021. Voor de luisteraars thuis. We zijn toch samengekomen. Ondanks dat sommigen daar moeite mee hebben. Maar het is onze overtuiging vanuit de Bijbel dat wij als gelovigen samen moeten komen. Niet voor onszelf, maar voor de eer van onze Heer. He, die ons roept niet alleen in een eredienst op de zondag, maar juist ook, zoals Paulus het ook prachtig zegt in Handelingen 20, zowel in het openbaar als in de huizen heeft hij hen geleerd wat nuttig is. En we kunnen gewoon niet zonder ontmoeting. Amen. Met elkaar. En om elkaar op te bouwen, de zielen te versterken, zoals dat zo prachtig staat in Handelingen hoofdstuk 15 en 18 en nog meer plaatsen daar, dat we de Heer Jezus steeds beter leren kennen en in hem de Vader. We gaan vanavond verder dus met Romeinen 11. Voor het eerst dit hoofdstuk, de eerste 15 versen. En we gaan daar iets meer lezen over het plan van God met zijn aardse volk. En ik hoop dat ook voor de luisteraar, voor jullie, het helder wordt dat we vandaag te maken hebben met een situatie waarin Israël niet het volk van God is, want hij is nu vandaag bezig om een ander volk te vormen. Maar dat wil niet zeggen dat het aardse volk geen toekomst heeft. Integendeel, Gods beloften zijn altijd trouw en hij zal niet falen. Gelukkig niet, want onze God kan niet liegen. We gaan lezen Romeinen 11. En ik lees dus weer uit de Telos-vertaling. En dan zegt Paulus, heeft God zijn volk verstoot? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet uit het geslacht van Abraham, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren heeft gekend. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia? Hoe hij Israël bij God aanklaagt. Heer, uw profeten hebben zij gedood, uw altaar omvergeworpen en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn leven. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tot hem? Ik heb mij 7000 mannen doen overblijven die hun knie voor Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. Maar is het door genade, dan is het niet meer op grond van werken. Anders is de genade geen genade meer. Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkoren hebben het verkregen. En de overigen zijn verhard, zoals geschreven staat. God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap. Ogen om niet te kijken en oren om niet te horen. Tot op de dag van heden. En David zegt, laat hun tafel hun tot een schrik, tot een vangnet, tot een aanleiding, tot vallen en tot een vergelding worden. Laat hun ogen verduisterd worden om niet te kijken en laat hun rug voor altijd krom zijn. Ik zeg dan, zijn zij gestruikeld opdat zij zouden vallen? Volstrekt niet. Maar door hun overtreding is de behoudenis tot de volken gekomen, om hun jaloersheid op te wekken. En als hun overtreding de rijkdom van de wereld is en hun verlies de rijkdom van de volken, hoeveel te meer hun volheid. Tot u dan, de volken, zeg ik, voor zover ik de apostel van de volken ben, verheerlijk ik mijn bediening. Of ik op enige wijze de jaloersheid mocht opwekken van mijn verwanten naar het vlees en enigen uit hen mocht behouden. Want als hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Tot zover. De lezing uit het woord van God. Ja, we hebben te maken met een aantal hoofdstukken, nu het derde op rij, hè, over Gods volk, aardse volk, Israël. En ik zei zojuist, het is nu niet zijn volk. Daar bedoel ik mee dat God nu geen openlijke bemoeienis heeft met dat aardse volk. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat Israël niet zijn volk is in die zin dat het zijn oogappel is en blijft. En dat hij dat volk straks, daar gaan we ook wat teksten over lezen vanavond, zal zegenen met aardse zegeningen. He, maar zoals Israël geroepen is om straks met de Messias op aarde te regeren, zo is de gemeente nu geroepen om met hem te leiden, zijn verwerping te delen. Dat is iets heel anders. En daarom is het zo belangrijk dat we de verschillende bedelingen, de tijdperken, goed onderscheiden. Anders ga je helemaal scheef in je leven. Want nogmaals, vandaag is Christus verworpen. Hij kwam als het licht van de wereld. Hij heeft ieder mens verlicht. Dat betekent zijn aanwezigheid in deze wereld. Hij heeft ieder mens in zijn juiste positie gezet voor God. Namelijk als zondaar, want hij was volmaakt. En dat blijkt in zijn persoon, als we naast hem gaan staan, dat wij dat niet zijn. Hij verheerlijkte God, wij niet. Maar de mens heeft hem niet gewild. De wereld heeft hem niet gekend. De wereld heeft hem gekruisigd en is nu op deze wereld zonder hem. En daarom is hij nu verheerlijkt aan Gods rechterhand, want hij is Gods tweede mens, laatste Adam. En wij delen in zijn verwerping. Zeer belangrijk. Israël zal straks delen in zijn heerschappij, wij ook, maar dan vanuit de hemel. Maar nu, vandaag, delen wij in zijn verwerping. En Paulus heeft een grote liefde voor zijn broeders naar het vlees. Zo begon hoofdstuk 9. En in dat hoofdstuk zagen we ook Gods belofte. En dat niet allen Israël zijn die Israël genoemd worden, maar alleen zij wiens harten besneden zijn. En de vorige keer hebben we gezien, in 2020, weet je nog, dat in de geschriften van het Oude Testament heel duidelijk staat dat het geloof de enige weg is om door God te worden gerechtvaardigd. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En we lazen dat ook in hoofdstuk 19 in vers 16, Jesaja zegt, Heer, wie heeft onze prediking geloofd? En dan zegt Paulus in hoofdstuk 10, vers 17, dus is het geloof uit de prediking. Zie je dat? Dus geloof in God, ja, dat ontstaat alleen als je een prediking of een andere persoon zijn woord hoort uitleggen of hoort brengen. Je kunt niet tot geloof komen, hadden we het net nog even over, voordat we begonnen, door een soort visioen of door een soort, ja, ik heb Jezus gezien en hij zei tegen mij dit en dat. Dat klinkt allemaal heel mooi, maar de schrift spreekt anders. De apostel Paulus zag de Heer Jezus verheerlijkt, maar dat is omdat hij een hele bijzondere bediening heeft. Daar is hij uniek in. Maar voor elk ander mens geldt, wat ook in Johannes 17 staat, dat zij door hun woord, het woord van de apostelen, in mij geloven. En die woorden hebben we in de Bijbel. En ik ben zelf tot bekering gekomen door iemand anders die het woord van God aan mij uitlegde. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar het zal ook ongetwijfeld zo zijn gegaan. Anders ben je niet echt opnieuw geboren, want je wordt geboren uit water en geest. Nou, Paulus had een liefde voor zijn volk. Israël heeft meer op zichzelf vertrouwd dan op de Heer. Ze zijn heel godsdienstig geweest. En in Romeinen 9 staat dat ze hun eigen gerechtigheid die uit de wet is najaagden. Dat is wat godsdienst doet, hè? Van de week was ik op een parkeerplaats. Ik had net gesproken. En ik moest even wat opzoeken op mijn telefoon. Ik ga even op een parkeerplaats staan. En toen stapte naast mij één voor één uit de auto 3 moslims. Het was heel koud. Dus de rest bleef in de auto zitten. En die gingen ze op dat kleedje, op de parkeerplaats, op dat kleedje gingen ze richting het oosten. Weet je wel? En dan heel diep buigen. En dat ziet er natuurlijk heel godsdienstig uit. Het is ook het najagen van een eigen gerechtigheid. Want de islam zegt dat je 5 bepaalde dingen moet volbrengen om bij God in de gunst te komen. Nou, dat is wat Israël ook dacht en deed. Maar wij weten anders. Het is alles uit genade door het geloof in het bloed van de Heer Jezus. Ja? Nou, omdat Israël faalde, heeft God natuurlijk zijn heil naar de heidenen doen uitgaan. Naar volken. Dat gaan we zo ook nog zien. Ja? En dan zien we ook in Romeinen 10, vers 19. Maar Jesaja waagt het te zeggen, ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan hen die naar mij niet vroegen. dat zijn de heidenen. Die oorspronkelijk niets met God te maken hadden, want God heeft zich alleen openbaar gemaakt in Israël. En toen de Heilige Geest kwam, in Handelingen 2, spraken zij allen in andere talen. En alle verstrooide Joden hoorden hen in hun eigen taal spreken, toen ze in Jeruzalem vergaderd waren voor dat feest, dat Pinksterfeest. Daarmee gaf God te kennen dat het heil nu naar de heidenen was gegaan. Dat het voor iedereen is. En dat was een oordeel voor Israël. Ja? En Israël heeft bewezen, dat is een heel belangrijk punt dit, dat met een volmaakte wet heeft Israël bewezen dat de mens ook onder een volmaakte wet vijandig naar God is. Want ze hebben de Zoon van God gekruisigd. En daarom staat de Jood vandaag de dag op dezelfde voet voor God als een heiden, namelijk als een zondaar. En er is in hem alleen hoop voor de Jood, moet ik zeggen, als hij tot bekering komt, tot geloof in het bloed van de Heer Jezus. En hij heeft dus af te zien van zijn Joodse hoop, van een Messias die komt. En hij moet zich als zondaar voor God plaatsen en op die manier in de Heer Jezus geloven. Wat moeten wij doen, mannen, broeders? Bekeert u en ieder van u laten zich dopen onder aanroeping van zijn naam. Dat is Handelingen 2. En dat deden ze toen, 3000 mannen. Ze werden diep getroffen in hun hart, want ze hadden gehoord dat zij de Heer in Christus hadden gekruisigd. Nou, vandaag zijn we daar niet zo goed meer in, hè? In dat geweten aanspreken. Vandaag praten we liever de mensen een beetje naar de mond. God houdt van jou, God vindt jou geweldig. En als je maar al je problemen aan hem vertelt, dan laat hij zich wel zien aan jou, want hij is dichtbij. En dat soort verhaal. Nou, dat is op zich allemaal waar. Alleen, als het niet een evangelie is met een stukje schuld, ja, dan wordt het geweten ook niet aangesproken. Ja? Er is geen andere weg dan die van het geloof. En de Joden wilden dat via de wet. Nou, ik heb daar een stukje het Handelingen 11 onder gezet uit in de inleiding. Er waren echter andere onder hen enige Cyprische en Cyrenische mannen. Want toen hadden ze alleen nog maar aan Joden het evangelie verkondigd. Die in Antiochië kwamen en ook tot de Grieks sprekende spraken en hun de Heer Jezus verkondigden. Dus ook de heidenen. Nou, let op wat er staat. En hun de Heer Jezus verkondigde. En de hand van de Heer was met hen. En een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heer. 3 keer het woord Heer. Bekeerden zich tot de Heer. Dus dat betekent dat ze zich afwenden van alles wat hier beneden is onder het oordeel en zich tot de Heer wenden. En dat heeft Israël nooit gedaan. Ja? Nou, omdat Israël gefaald heeft, gaat het evangelie naar de volken. Ja? De volgende keer zullen we zien dat die volken zich niet moeten beroemen, want anders zal God ook dat weer oordelen. Dat gaat hij ook doen. Maar dat is nu even, de christenheid wordt ook geoordeeld straks, hè? Babylon. En dat is de ontferming en de regering van God, die zorgt ervoor dat ondanks de verharding van Israël toch nog een andere deur geopend wordt, namelijk die naar de heidenen. En vandaag worden mensen gevoegd in het lichaam van Christus. Dus tot bekering komt. Er is niet meer een natie of een volk, maar de gemeente is het lichaam van Christus. Een volk, goden ten eigendom. We zijn nu er is nu een nieuw iets ontstaan. En toen Handelingen 2, toen de Heilige Geest in Handelingen 2 kwam, toen begon God met iets helemaal nieuws. Een mens in de hemel, verbonden met de gelovigen op aarde door de Heilige Geest die in hem woonde. Geen uiterlijke godsdienst meer, maar een innerlijke, levende weg. Dat is het christendom. Nou, en dan zegt dus Romeinen 11 vers 1, heeft God dan zijn volk verstoten. Want je zou toch denken, na dat hele betoog van vorige keer, de hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk, Romeinen 10 vers 21, het wordt wel heel slecht met Israël. Hè? Maar dan staat er, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Het woord van God is niet vervallen, zegt Romeinen 9. De beloften zullen vervuld worden. En daar kunnen we iets over lezen uit Zacharia. Zacharia, hoofdstuk 12. Ja, we kunnen heel veel Oude Testamentse plaatsen opzoeken hoor. Maar we doen gewoon eventjes Zacharia 12. Het gaat over de tijd dat alle heidenvolken tegen Jeruzalem zullen oprukken. Dat gaat gebeuren hè, in de eindtijd. Hè? Zowel de westerse macht onder leiding van de antichrist als de koning van het noorden, dus de Arabische machten. Die zullen allemaal optrekken naar Israël. Dat zegt vers 9 van Zacharia 12. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben. Nou, mij is hier heel duidelijk Yahweh, toch? Maar in Openbaring 1 is het de Heer Jezus. Ze zullen zien Hem die zij doorstoken hebben. Even tussen haakjes. De Heere God is Christus. De Heer Jezus. Ze zullen over Hem rouw bedrijven. Zie je dat? Mij en dan in één keer Hem. Als met rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over Hem bitter klagen. Zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Ja? Vers 1 van hoofdstuk 13 van Zacharia. Op die dag zal een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere van de legermacht, dat ik uit het land de namen van de afgoden zal uitroeien, zodat aan hen niet meer gedacht zal worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. Let even op, hè. De onreine geest, dat is de geest van de antichrist, waarvan in Openbaring staat dat er een put open gaat. En dat zal gebeuren met heel veel onreine geesten. Die zullen allemaal demonische leerlingen verkondigen. Het hele volk zal onder de macht van de dood komen. En dat ze allemaal onder die ene macht hebben, waarvan Openbaring ook nog een naam heeft. Hè? Hoe heet die ook weer? Apollon. Verderver. En dat is die onreine geest. Ja? En waarvan de Heer Jezus zegt, als hij het land, als hij het huis opgeruimd vindt, neemt hij 7 geesten mee die nog boos zijn dan hij zelf. Nou, dat is een voorspelling van de staat van Israël in de tijd van de antichrist. Maar God zal dat hele volk verlossen, zegt hij hier. Terwijl heidene volken die zich tegen hen opstellen zullen worden weggevaagd. Hij zal een bron van ontzondiging openen. Alles zal vergeven worden, ze zullen hem aanschouwen. En dat is de belofte van God voor van het aardse volk Israël. Heeft God zijn volk dus verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet, zegt Paulus. En nu moet je even goed opletten, want vandaag in onze tijd zijn er ook Joden die tot bekering komen in de Heer Jezus. Maar dat is iets heel anders als dat het hele volk straks tot geloof komt als ze hem zullen zien. Zoals Thomas in Johannes 20 een vertegenwoordiger is van dat volk. Hij zegt, ik zal het alleen geloven als ik het zie. En dan zegt de Heer Jezus, zalig zij die niet zien en toch geloven. Dat zijn de mensen die in deze tijd tot bekering komen. Want je gelooft nu het woord van God, niet een ervaring of een visueel, zoals we dat net ook bespraken, ik zag Jezus en hij zei dit tegen mij. Dat is niet tot geloof komen. Want vandaag geloof je zonder te zien. Want je gelooft het woord van God. En dat is echt opnieuw geboren worden. Door water en geest. Water is het woord van God. En geest is de Heilige Geest die dat woord aan jouw hart, jouw geweten brengt. Ja? Dus Paulus was een voorloper van dat volk, maar in deze tijd is hij helemaal afgesneden van zijn hele Joodse identiteit, van zijn Joodse wortels. Hij is namelijk tot een hemelse heer verheven. En dat is de reden waarom Saulus de hemelse heerlijkheid van de Heer Jezus aanschouwde en de 12 apostelen niet. De 12 apostelen verkondigen vergeving van zonde op grond van het offer van Christus. Maar Paulus heeft een hele bijzondere bediening, namelijk de verborgenheid van Christus, dat iedereen die gelooft tot die hemelse Heer gevoegd wordt en zijn leven en zijn burgerschap is daarboven, deelgenoten van de hemelse roeping. Hebreeën 3 vers 1. Dat is het bijzondere van Saulus. Hij moest dat aan den lijve ondervinden. Heel bijzonder, want enerzijds heeft hij de gemeente vervolgd, dus was hij de grootste van de zondaars, maar anderzijds was hij ook nog eens een keer de grootste van alle fariseeën. Wat hij in Filippenzen 3 beschrijft. En van al die twee is hij een voorbeeld, want de grootste zondaar wordt dus gereinigd op grond van geloof, hij was de grootste, maar de grootste godsdienstige Jood, wat hij ook was, wordt uit dat systeem gehaald en tot een heer verbonden in de hemel. Dus wat we vandaag zien, messiaanse gemeenten, is niet naar de schrift. Dat trekt heel veel mensen aan. Ja, ik ben naar een messiaanse gemeente geweest, want ze hadden het Pesach en dit. En heel mooi, want ze houden hun hele identiteit. Maar God heeft dat allemaal al op het kruis weggedaan. Hij heeft het nog toegestaan, een tijd, in Handelingen. Maar in zijn hart was het al lang weg. Want dat systeem met al die feesten en al die tempeldienst heeft niets anders gebracht dan kruisig hem. Snap je? En dus is Paulus het voorbeeld. Eén ding doe ik. Ik jaag ernaar. Hij was met de Heer Jezus bezig en dat was het. En hij was de Joden een Jood en de Heiden een Heiden. Hij gedroeg zich soms nog een beetje gek, zoals in Handelingen 21. Was hij nog niet helemaal vrij van die Joodse zuigkracht, om het zo maar te zeggen. Maar in Filippenzen en in Efeze en overal waar we dat lezen, zegt hij gewoon steeds: Christus, de hemelse Heer, dat is mijn doel. En dat hebben we vandaag zo nodig. Vind je niet?
Ik was er wel laatst over dat Paulus, dat las ik om een keer te doen, dat tussen Handelingen, waar stond dat hij parkeerd was, tot hij dat werk ging dienen, dat er 8 jaar tussen zat.
Ja, klopt.
Dat hij best wel een hele tijd heeft gehad dat hij moest groeien. En
ja, zeker.
Toen dacht ik bij mezelf, zelfs Paulus had dat nodig.
Ja. Hij is in Arabië geweest, in de woestijn. En wat heel bijzonder is, is dat hij dus zegt, daar zitten zoveel geweldige dingen in, waar je gewoon overheen leest. In Galaten 1, daar zegt hij dus dit. Ik ga het even opzoeken. Ah, dit is geweldig. En het wordt door velen niet gezien, hè? Dat is zo jammer. Hij zegt in vers 14 dat hij in het Jodendom meer toenam dan vele leeftijdsgenoten in mijn geslacht. Daar ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vader. Dus hij was echt als godsdienstige Jood een van de toppers daar, hè, toen. Maar dan komt er dit. Maar toen het God die mij vanaf de schoot van mijn moeder afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Opdat ik hem onder de volken zou verkondigen. Dus hem, de zoon, niet het Christus. De mens, maar de eeuwige zoon, de zoon van God. Ging ik, en nou komt het, hè. Er stond niet te raden met vlees en bloed. Dat is één. Vandaag vertrouwen we veel te veel op vlees en bloed. Menselijke management. Hoe zeg je dat? Principes om gemeentes te stichten, om visies te ontwikkelen en de gemeente moet zus en moet zo, maar het enige wat de gemeente nodig heeft is Christus. En hij ging gewoon niet te raden bij vlees en bloed. Maar in het tweede wat er dan staat is, ik ging ook niet naar Jeruzalem, ook niet naar de grote mannen, ook niet naar de apostelen. En vandaag heel populair, de grote leiders, Rick Warren. En nou, noem ze maar op, uit Amerika, daar moeten we het van hebben. Paulus zegt, ik ging daar niet heen, want God openbaart zijn zoon in mij. In mijn hart. Dat is wat ik nodig heb.
Hij las ook geen stempel bezien.
Hij las geen stempel bezien. Maar hij zegt wel, breng de perkamenten. 2 Timotheus. En dan is natuurlijk de vraag, zijn dat lege perkamenten om weer iets te schrijven? Of zijn dat gewoon geschreven uitleggingen van? Ik ging naar Arabië. En dan zegt dus een uitlegger, ook van stem, die zegt dan, even in mijn woorden, hij zei, voor Paulus was het Jeruzalem of de woestijn, het was hem allemaal om het even. Het was gewoon de zoon inwendig. Het was voor hem gewoon voldoende. Niet vlees en bloed, allerlei wijze professors die allemaal mooie nieuwe inzichten hadden. Hij had gewoon de zoon. En waar hij ook ging, de woestijn, was prima. Want daar kan ik de zoon nog beter leren. En dat vind ik mooi.
Dat is nuchter. Dat is ook in de woestijn.
Ja. En hier is de woestijn een beeld van, niet van onze wetloop zoals in andere plaatsen, maar gewoon een beeld van de stilte. En van geen invloeden.
Afzondering.
Afzondering. En dat is iets wat mij heel erg aan het hart gaat. Want ik ken natuurlijk veel mensen die met een geweldig goede bedoeling gemeentes willen promoten en groot maken en willen verstevigen en met allerlei trucjes die allemaal uit de wereld komen. Maar het enige wat ze nodig hebben is de Heer. Is Christus. En dat zie je dus ook in Handeling 11. Dat die Barnabas, had ik zondag het over, hè? Dat hij gaat dus helemaal uit Jeruzalem, komt in Antiochië en dan zegt hij, het enige wat hij dan zegt is, jullie moeten in je hart bij de Heer blijven. Klaar. En dan gaat hij Saulus halen, hè, om onderwijs erover te geven. En een heel jaar lang krijgen ze onderwijs daar over de Heer Jezus. En dan neemt alles toe. Alles neemt toe. En waarom hebben we dat vandaag niet? Nou, omdat we dat oordeel niet erkennen over vlees en bloed en allerlei leiders en al mensen die zichzelf willen promoten. En die methode uit de wereld die we gebruiken. Stop er toch gewoon eens mee. Snap je? Nou goed. Ik dwaal af. Schitterend. Ik ben een Israëliet uit het geslacht van Abraham, uit de stam van Benjamin. Hij was dus geen proseliet, hij was een Israëliet. God heeft zijn volk dus niet verstoten, blijkt uit de bekering van Paulus en die 3000 uit Handelingen hoofdstuk 2. En nou ja, vul maar in. Maar hoe verder het boek Handelingen komt, hoe groter de vijandschap van de Joden wordt, hè? Wat typisch, hè? Ze willen hem doden, ze willen hem stenigen, ze willen voortdurend willen ze hem van hem af. En uiteindelijk in Handelingen 28 is formeel de deur gesloten voor het aardse volk Israël. En dan gaat het evangelie naar de volken. Niet dat we natuurlijk niet aan Joden het evangelie moeten brengen, maar als volk hadden ze nu bewezen. Ze hadden en de Heer Jezus gekruisigd en zijn apostelen afgewezen. En het getuigenis van Stefanus, toen was het afgelopen met de speciale plek die ze hadden. Ja, maar dat was in Gods hart al lang zo, want hij wist het al. Vers 2, God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren heeft gekend. Dat staat niet van voor de grondlegging van de wereld. Want dat geldt namelijk wel voor de gemeente. Israël is van tevoren gekend. God heeft ze zich laten kennen aan hen. Dat betekent het. Hij had acquaintance. Dat is een woord wat ik niet goed kan vertalen. Dat las ik vandaag. Acquaintance. Dat is kennis heb ik aan. Ja, acquaintance is meer
relatie.
Hè? Dus relationele kennis had hij aan Israël. Hij had ze gekend. Hij had zich laten kennen. Of weet u niet wat de schrift zegt? Oh ja, ik had nog even Amos 3 vers 2. Alleen u heb ik gekend uit alle geslachten op de aarde. Dat betekent niet dat hij al die andere mensen niet kende, maar dat hij zich aan hen bekend heeft gemaakt. Aan Israël. Je moet je voorstellen dat God alle heilige volken heeft gewoon even laten gaan. Vanaf Babel. Ze hadden een toren gebouwd, weet je wel. Spraakverwarring, hij heeft ze allemaal laten gaan. Hij kende alle mensen wel, maar hij heeft zich nooit aan iemand laten zien. De mensen gingen gelijk de afgoden achterna, maar één volk uitgekozen. Het kleinste volk, Israël. En aan hen heeft hij zich bekendgemaakt. En de rest ging gewoon, moet je voorstellen dat je in het jaar, 1612 voor Christus leeft. En je bent ergens in, in Afrika, loop je daar in je blootje. Alle afgoden aan. Ja, dat zal waarschijnlijk gebeurd zijn. Lopen een halve bloedje, lopen daar rond. Dat zijn bijna dieren.
Die stammen.
Ja, die stammen. Dat is toch, dat is, als je erover nadenkt, wij hebben zo'n genade ontvangen dat we de Heere God mogen kennen in zijn volle openbaring. En die mensen hadden niks. Ja, ze hadden de schepping. En nog hadden ze dat niet door. Maar goed.
Het woord kennen heeft in de oude Statenvertaling, als je dan in het begin leest,
ja,
dan werd het ook als gemeenschap.
Ja, klopt.
Het gemeenschap gebruikt.
Ja.
Ik weet niet of dat jij de laatste keer genoemd, of dat dat ergens anders was. Maar op sommige plekken wordt dat woord dan ook in de Griekse grondtekst aan gebruikt.
Dus ja.
Kennen is meer dan alleen maar, hé, ik ken jou.
Ja.
Nee, het is die gemeenschap.
Ja, Adam kende zijn vrouw, of ja, bekende zijn vrouw. Had gemeenschap met haar. Klopt. Ja. Nou, God is natuurlijk ook niet verrast door een ongeloof, maar dan gaat Paulus Elia aanhalen uit 1 Koningen 18 en 19. En Elia had dus een geweldige overwinning behaald op de Karmel. En toen hoorde hij dat Izebel hem vervolgde en toen werd hij ineens helemaal bang. En hij klaagt Israël dan bij God aan. Vers 3. Heer, uw profeten hebben zij gedood. Uw altaren omvergeworpen. En ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn leven. Dus een beetje zelfbeklag, hè? En dit is een waarschuwing tegen iedereen. En ik ken mensen. Ik ken ook mezelf, maar ik denk dat ik daar wel voor bewaard ben tot nu toe. Maar ik ken ook mensen die hier dus ook helemaal in zitten. Hè? Van, we zijn het enige groepje in heel Nederland die op de enige juiste wijze samenkomen en op de enige juiste wijze Heer dienen. De rest is allemaal afgevallen. Treurig. Dat is heel erg gevaarlijk, zo'n geest, als je zo denkt. Het is natuurlijk wel zo dat er een verwarring is en dat er een afval is, maar denk nooit, oh, ik ben de enige, of wij zijn de enige. Want God heeft in zijn genade heel veel mensen geroepen. Ik ken er gelukkig een heleboel. Ik kom op veel plekken en het is altijd hetzelfde. Ik kom in een gemeente en je ontmoet 2, 3, 4 mensen die helder zicht hebben op de Heer Jezus. Die een gezonde toetsing hebben, weet je wel. En die een geestelijke afkeer van onreinheid hebben. Terwijl de massa vaak meegaat in het oppervlakkige, weet je wel. En niet dat die mensen dan ook niet kunnen groeien, hoor. Maar zo gaat het wel vaak. En zelf ben ik natuurlijk ook jaren, weet je, ja, drijven in het oppervlakkige evangelische cultuurtje. Dan doe je ook mee met wat iedereen doet.
Kuttig gedrag.
Ja, opwekkingsliedjes en ja, je kent het allemaal wel. De boekjes die iedereen leest, en de taal die iedereen praat, en de liedjes en de bandjes. Maar als je wat dieper wil gaan, wat dieper gewoon, dan merk je gewoon van, hey, die heeft het en die snapt het en die heb ik aansluiting mee. En dat is geweldig. Dus niet denk ik ben de enige. Ja? Vers 4, want wat zegt dat goddelijk antwoord tot hem? Hey, ik heb mijzelf, of mij, 7000 mannen doen overblijven. Dat heeft God zelf heeft daarvoor gezorgd. De overige massa was verhard. En gingen, de afgoden achterna, de Baals. Maar er waren 7000, letterlijk 7000 mannen. En vandaag is het natuurlijk heel veel te doen over die 144.000. Ik heb de meest uiteenlopende uitlegging erover gelezen. Vaak is het symbolisch. Mensen krijgen het gewoon voor elkaar om te zeggen, als er staat 112.000 uit de stam van die, 12.000 uit de stam van die, 12.000 uit de stam van die. Dit gaat over de gemeente. Ja. Echt waar. Dat is echt waar.
Dat valt toch niet uit stammen?
Nee. Als God de moeite neemt om het zo nadrukkelijk in zijn woord op te nemen, 12.000 uit die stam, dan zeg je, nou, dat is ook allemaal symbolisch. Maar deze 7000 zijn ook niet symbolisch. Maar even naar jou en naar mij toe. In alle tijden zorgt God voor een getuigenis voor zijn naam op aarde. En zo droevig is het nou ook weer niet in Nederland. Want er zijn ontzettend veel fijne broeders en zusters. Ik heb laatst een mail gekregen van een gemeentetje die opgeheven werd. Irene uit Bodegraven. Ken je dat? Nou, dat was jaren geleden een van de grootste vergaderingen met 300-400 mensen. En nu waren er nog maar 12 over, of 13. Mm. En die kunnen het niet meer verder vanwege corona, vanwege financiën, vanwege sneu, hè? Ja. Het getuigenis voor God. Heel trouw samenkomen aan zijn tafel. Ja, en de massagemeentes waar de boodschap wordt verkondigd dat jij geweldig bent en uniek en geen oordeel, ja, die lopen vol. En dat vind ik dan zo jammer. Maar ja. Vers 5. Zo is er dan in, ook in de tegenwoordige tijd, hè, een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. Dat is een mooi woord, hè? Een overblijfsel. In de tegenwoordige tijd zijn dat alle mensen uit het Jodendom die tot bekering komen in de Heer Jezus. En daar zegt de Heer Jezus zelf in Johannes 10 het volgende over. Kijk maar mee, Johannes 10. In de tegenwoordige tijd, dat heeft de Heer Jezus dus voorspeld in Johannes 10. Vers 16. Ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Dat deze stal is het huis Israëls. De stal had een muur. En die muur, dat is de wet. De deur zijn de profetieën. Hij kwam door de deur de stal binnen, Israël. Maar hij had ook nog andere schapen, de heidenen, de volken. En ook die moet ik toebrengen. En zij zullen naar mijn stem horen. En zij zullen één kudde, één herder worden. Zie je dat? Het is niet heel moeilijk, deze tekst. Maar door bepaalde groepen wordt dit heel warrig gemaakt. Het gaat allemaal niet over ons en over. Maar neem maar van mij aan dat dit echt over de heidenen gaat. Over dat wat we in Handelingen 11 lezen. En in meerdere plaatsen dat mensen tot bekering komen. Ook de gemeente in Rome was van een andere. Het was een andere kudde, sorry. Andere schapen. Niet een andere kudde, want het is één kudde. Ja? Eén kudde, één herder. En er staat, en ze zullen naar mijn stem horen. Wat is dat, naar mijn stem horen? Vandaag hoor je veel, je moet de stem van de Heer verstaan. De stem van God.
Wat? Hm?
Ja, dit is gewoon de prediking. Mijn stem. Ja? En dat is vandaag het overblijfsel uit het Jodendom. Daar spreekt de Heer Jezus ook over in Johannes 10. Ik ben de deur van de schapen. Dat zijn de schapen van Israël. Als iemand door mij binnengaat, zal hij de behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Maar andere schapen zijn natuurlijk de heidenen. Die ook tot die ene kudde behoren, het lichaam van Christus. Ja? Dus in dat lichaam, in de gemeente, is een deel van oorsprong Israëliet. En in het boek Handelingen zien we dat eerst Joden tot bekering komen, dan vervolgens vanaf hoofdstuk 10 ook de heidenen. En wat ik daaronder heb gezet is heel belangrijk, in het midden van onder vers 5, in deze begintijd van de gemeente stond God het toe in zijn geduld dat zij nog de Joodse gebruiken onderhielden, zoals de feesten en de tempeldienst. Maar de waarheid van de gemeente, dat dat een hemels volk is, moet zo duidelijk worden. En dus werd na de verwoesting van de tempel in 70 na Christus het uiterlijke Jodendom opzij gezet. En daarover spreekt Hebreeën hoofdstuk 8. Kijk maar. Hoofdstuk 8 vers 13. Wat nu oud is en verouderd is dicht bij de verdwijning. Dicht bij de verdwijning. Nou, Hebreeën is vlak voor de verwoesting van de tempel geschreven. En het oude verbond is verdwenen. Voor God bestaat er nu alleen nog maar dat ene nieuwe. De nieuwe mens, het lichaam van Christus, één kudde onder één herder. Dat zijn de benamingen, de verborgenheid van Christus. Alle gelovigen in Gods oog één gemaakt met zijn zoon. En er is nog Jood, nog Griek, nog man, nog vrouw. Allemaal tot één lichaam. Ja? Dus jullie En ik en alle mensen die luisteren hebben niet meer te maken met een uiterlijke godsdienst. Je kunt in je auto thuis, jullie doen het in de huiskamer.
Nee.
Hè? Kun je eredienst houden met elkaar. Je kunt tot God naderen met vrijmoedigheid. Je kunt genieten van de rijkdommen van zijn genade en de heerlijkheid van zijn genade. En dat wordt vandaag helaas ook zo weinig gedaan. Want we zingen liever over onszelf en over wat wij allemaal willen en nodig hebben en hoe wij God willen dienen, dan dat we hem prijzen en loven en danken. Dat is zo belangrijk. Nou, ja? De Joden die vandaag in de Heer Jezus geloven, dat is het Israël Gods, het Israël van God. Zoals ziet hij het graag. Zo zie ik, denk ik dat dat de juiste uitleg is van Galaten 6, vers 16. Vers 6, maar is het door genade, dan is het niet meer op grond van werken, anders is de genade geen genade meer.
Mm-hmm.
Dat
is een belangrijke zin.
Ja. Waarom is Martin Holtrop toegevoegd tot het lichaam van Christus? Omdat God dat uit zichzelf gedaan heeft.
Ja.
Niet omdat jij nou een geweldige kerel bent, ja dat ben je wel natuurlijk. Maar ik bedoel, qua werken, hè? Mm-hmm. We zijn allemaal prutsers en allemaal staan we op grond van onze voorouder Adam staan we schuldig. Maar we zijn nu gereinigd door het bloed van Christus, door zijn genade. Uit genade bent u behouden.
En heb... Dat is natuurlijk weggelaten, hè?
Wie, ik?
De telos.
Oh, de telos. Nou, wat heeft hij weggelaten?
Gevoelige staat.
En hier staat... maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken. Anders is genade geen genade meer. Zover hetzelfde. Maar dan gaat het verder. En als het uit de werken is, is het geen genade meer. Anders is het werk geen werk meer. Dus het wordt, dat
merkwaardig dat dat niet in de telos staat.
Ja, de telos slaat wel sprake over.
Ja. Nou, ik ga er eens even naar kijken. Ja. Ja. Het zal ongetwijfeld zo zijn dat in de oudste handschriften dat niets staat. Maar dat vermoed ik hoor. In Handelingen 15 heb ik even helemaal onderaan de bladzijde gezet. En nu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen dat nog onze vaderen, nog wij in staat zijn geweest te dragen? Maar door de genade van de Heer Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als ook zij. Heeft Petrus over heidenen. Dus op dezelfde basis worden ze behouden. Heidenen en Joden. Dus samengevat. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, zegt Paulus. Want A. Ik ben zelf een Israëliet. B. God heeft tegen Elia gezegd. Ik houd in alle tijden mannen uit mijn genade die voor mij een getuigenis vormen. En C. Er is dus ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel. En D, dat is allemaal door de genade van God. Alles in de Romeinenbrief komt van God uit. Ja, nou nog heel even vers 7. Wat dan? Wat Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Want wat zocht Israël? Wat zoekt de godsdienstige mens? Wat zoekt die moslim die op dat kleedje zit te buigen? Wat zoekt die?
Gerechtigheid.
Ja, eigen gerechtigheid. Als ik dat goed doe en ik hou het vol, dan moet God mij wel een goed mens vinden. Misschien niet bewust, maar Israël heeft het wel zeker zo bewust gezocht. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen. En de overigen zijn verhard. Uiteindelijk verhardt God het hart van hen die niet willen. Ja? En die verharding heeft ook weer een zegen tot gevolg. Maar dan kom ik zo, als we even pauze hebben gehouden, op terug. Ja, we gaan even stoppen.
Dat niet moeten zeggen.
Zo, nou het was een lange pauze jongens. We hebben ongelooflijk veel besproken. De halve schrift is voorbij gekomen. Maar allemaal heel boeiende dingen. En het is heel nodig om ook daarover te hebben. En we hopen, als de Heer wil, dat we ooit, als dit klaar is, dat we dus met Openbaring verder gaan. En... dan zie ik natuurlijk al naar uit, want het is zo nodig om daar ook gewoon gezond onderwijs over te hebben. Dat de Heer Jezus komt dat het een boek is over zijn glorie, zijn heerlijkheid. En dat geldt ook voor Romeinen. Nou, vers 8 waren we gebleven. Zoals geschreven staat, de verharding van Israël. God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap. Ogen om niet te kijken, oren om niet te horen tot op de dag van heden. Dat is een citaat uit Jesaja 29 vers 10 met een verwijzing naar Deuteronomium 29 vers 4. Nou, als mensen godsdienstig zijn zoals Israël en ze zoeken hun eigen gerechtigheid, dan verhardt God hen en dan geeft hij ze een geestelijke slaap. Nou, als we naar vandaag kijken, zien we binnen de christenheid massa's kerkmensen. Die zitten hun hele leven al in de kerk en ze hebben een geest van diepe slaap. Ik heb dominees gesproken, die hadden geen idee waar ik het over had. Over de eeuwige redding in Christus, over de Heilige Geest. Zo door de theologie verblind. En ogen om niet te kijken, oren om niet te horen. Het is gewoon triest. Met die mensen is het ook heel moeilijk om te praten. Daarom zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus, als Nicodemus een beetje interessant doet tegen hem, hè, begint een beetje theologisch tegen hem te spreken, dan zegt de Heer Jezus gelijk, je moet opnieuw geboren worden. Punt. Terwijl met die Samaritaanse vrouw, een hoofdstukje verder, die helemaal niet zo zelf ingenomen was, gaat hij een hele andere benadering doen. En dus moet je eigenlijk tegen godsdienstige mensen iets directer zijn, denk ik. Die vertrouwen op hun doop of op hun belijdenis of weet ik waar ze allemaal op vertrouwen. Maar als ze de Heer Jezus niet kennen, zeggen van joh, je kent de Heer Jezus niet, je moet tot bekering komen. Dat zal vaak een heftige reactie tot gevolg hebben. Maar daar moeten we wel de moed voor hebben, denk ik, om dat te doen. Vers 9, David zegt, laat hun tafel zijn tot een strik, tot een vangnet, tot een aanleiding, tot val en tot een vergelding worden. Ik vind dit vers een van de meest aansprekende versen van vanavond. Want hun tafel, dat is hun altaar, dat is waar zij van eten. Zij hadden gemeenschap met de Heere God door te eten van de offers. Nou heb ik een Oude Testament bij me. En dan wil ik daar even wat teksten uit lezen uit Leviticus. Leviticus hoofdstuk 6. En het is allemaal voor ons ook heel erg leerzaam, want in Leviticus 6 staat in vers 16, als het gaat over het graanoffer, wat er nu van overblijft, mogen Aaron en zijn zonen eten. Het moet ongezuurd gegeten worden op de heilige plaats. In de voorhof van de tent van ontmoeting moeten zij dat eten. Dat spreekt altijd van, Nieuw Testamentisch dan, hè? Het kennen en het leren kennen en het genieten van de Heer Jezus zelf. Ik ben het brood des levens. Hoofdstuk 7 van Leviticus, vers 18. Want als er op de derde dag ook maar een deel van het vlees van zijn dankoffer gegeten wordt, dan komt het hem die het aangeboden heeft niet ten goede. Het wordt er niet toegerekend. Het is onrein vlees. De persoon die daarvan eet, moet zijn ongerechtigheid dragen. En dan vers 16, dat ging het me eigenlijk om. Het moet gegeten worden op de dag dat hij zijn offer aanbiedt. En wat er van overblijft, mag ook de volgende dag gegeten worden. Ja, dat is het dankoffer. Je ziet daar voortdurend in die schaduwdienst dat ze aten van de offers. Hè? Niet van alle offers trouwens. Ik heb een hele rits teksten in je samenvatting genoteerd. Maar let op. Als Israël geen innerlijk deel met God had en ze toch aten van de offers, dan is hun tafel hun tot een strik. En dat geldt ook voor ons. Want onze tafel, weet je wel, hè? Dat is het avondmaal. En Paulus zegt, je kunt geen gemeenschap hebben met de tafel van de Heer en met de afgoden. Dat gaat niet. Met de demonen. Zij, dan eet je jezelf tot een oordeel. Dat gaat dan weer over iets anders, maar over het feit dat je dat lichaam, dat ene lichaam van Christus niet respecteert, doordat de een dronken is en de ander volgevreten en die is dan weer arm en dat maakt ze allemaal niet uit. Het is één brood, dus het is één lichaam en dat ene lichaam wordt vertegenwoordigd in die ene groep die samenkomt rondom die tafel. En in Malachi lees je heel duidelijk dat ze de tafel van de Heer veracht hadden, want ze hadden onderlijn brood aan God aangeboden. Dat waren dus de blinde en de kreupele dieren. En als wij vandaag aan het avondmaal gaan en we hebben een verkeerd beeld van de Heer Jezus, blind of kreupel, hij ziet toch niet alle zonden, weet je wel. Ja, dan, en we zijn onheilig bewust, dan is onze tafel ook ons tot een strik. En het is helemaal treurig natuurlijk dat massa's mensen gewoon avondmaal vieren. Ik las gisteren nog op CIP. Mogen kinderen aan het avondmaal? Heb je dat nog gelezen? Nee, niet meer hè? Nee, dat is ook niet echt aan te raden eigenlijk. Maar ik vind het wel, ook wel belangrijk om te zien wat er speelt. Ook al is het allemaal bijna, ja, kaf wat je zo wegblaast. Want het is allemaal menselijke visies. Allemaal gekletst eigenlijk. Want het gaat erom dat de tafel van de Heer heilig is. En dat alleen die het lichaam onderscheidt, van de Heer Jezus dus, dat die voor zijn persoonlijke zonde betaald heeft. Ja, dat is degene die aan het avondmaal mag. En dat kan 13, 14 zijn. Maar zeker geen jonge kinderen, denk ik. Nee, toch? Maar het wordt allemaal goed gepraat. Snap je? Onder het mom van weer de liefde en de verdraagzaamheid. Maar niet, wat staat er geschreven? Wat staat er geschreven? Dus ze zijn verhard. Dat was al voorspeld. En vers 10 zegt, laat hun ogen verduisterd worden om niet te kijken en laat hun rug voor altijd krom zijn. Ja. En nou staat er één zinnetje, dat las ik vandaag in dat boek van Newell. Romans, verse by verse, heb je natuurlijk allemaal aangeschaft. Had jij dat? Ja, op mijn site staat hij, ja. Het is een van de beste boeken die ik ooit heb gelezen, qua uitleg dan, hè. En die zegt dus, dat vind ik ook zo helder, voor de Jood is niet de Joodse Messias is zijn hoop. Want die is verworpen door Israël. Maar de hemelse Heer, die niet Jood is, waar hij zich als een zondaar afhankelijk naartoe opstelt. Dat is wat voor de Jood vandaag net zo geldt als voor de heiden. De Jood staat voor God op dezelfde basis. God heeft vandaag geen openlijke bemoeienis met Israël. Hij werkt in zijn regering natuurlijk zeker. Maar dat doet hij met alle volken. Maar heel bijzonder met Israël. Vanwege dat plan wat hij heeft. Maar openlijk nog niet. Het is niet te zien. Het is niet heel duidelijk. De 1948. Dat heeft allemaal te maken met zijn regering. Maar de Jood komt tot bekering. Net als de heiden. Helder hè? Vers 11. Ik zeg dan. Zijn zij gestruikeld opdat ze zouden vallen? Volstrekt niet. Maar door hun overtreding is de behoudenis tot de volken gekomen om hun jaloersheid op te wekken. Dat is heel duidelijk. Ik vind het niet zo moeilijk hoor. Israël heeft gefaald. Heeft God hen opgegeven? Zijn ze gevallen? Nee. De christenheid heeft gefaald. Ja toch? Zelfs nog erger dan Israël. Want zij hadden hun Heer verworpen, maar de christenheid heeft de genade van de Vader veranderd in losbandigheid. En dat is net zo erg, of misschien nog wel erger. Maar zowel uit de christenheid als uit Israël haalt God een volk tot eer van zijn zoon. Want Israël zal de aardse glorie van Christus presenteren en de gemeente de hemelse heerlijkheid van Christus, de Vader. Wij zullen de Vader vertegenwoordigen en zij de rechtvaardigheid, de gerechtigheid van de Zoon des Mensen, weet je wel, de aardse Messias. Het zij u dan bekend, zegt Paulus in Handelingen 28, vers 28, dat deze behoudenis van God tot de volken is gezonden, zij zullen ook horen. Dus daar werd dat getuigenis definitief officieel voor het volk Israël gestopt. En het doel is dat hun jaloersheid wordt opgewekt. Doordat zij Christus gaan zien in de heidenen. Maar ja,
heeft niet zo gewerkt. Daarvoor ook niet, want toen was het omgekeerd.
Ja.
Toen moesten zij tot jaloersheid zijn voor de heidenen.
Amen. Ook niet gelukt. Okay. Dus de mens faalt. Maar in individuele gevallen. Hmm. Hè, een gelovige Jood die in Israël voor zijn familie een voorbeeld is van genade. Ja, dat is natuurlijk wat anders. Dat is zeker tot jaloersheid. De getuigenissen van de apostelen. En de eerste gemeente waarvan wordt geschreven, ze stonden in hoge aanzien bij het volk. Hè. Ja, dat was natuurlijk wel even waar. Hè. Vers 12. Als hun overtreding de rijkdom van de wereld is. Nou, wat is het voor rijkdom? Martin, jij weet het wel, hè? Wat voor rijkdom is dat voor de wereld? Wat is de rijkdom voor de wereld?
Bezit.
Nee, maar als hun overtreding van Israël heeft gezorgd dat de wereld rijkdom krijgt. Welke rijkdom heeft de wereld gekregen toen Israël viel?
Christus.
Ja.
Ja.
Amen. Ik wist wel dat je het wist.
Ja.
En in hem alle geestelijke zegeningen. Ja. Was nooit mogelijk geweest voor alleen Israël. En let op wat er staat, hè? De rijkdom van de wereld en is hun verlies de rijkdom van de volken. En dan moet je even de taalgebruik begrijpen, want het is niet de rijkdom voor de hele wereld, maar voor hen uit de wereld die tot geloof komen. Dat lijkt me logisch. Ja? Hoe valt er meer hun volheid? Nou, hun volheid hebben we uit Zacharia gelezen. Als nu al hun verwerping zorgt voor rijkdom, hoeveel te meer als ze aangenomen worden. Dan zal deze wereld tot een vrederijk worden. En ik verlang daar zo naar.
Mm.
Niet dat ik het dan goed heb, ook wel, hè, ik ben ook maar een mens. Maar dat onze Heer en Heiland die nu door deze wereld verworpen is. En nu loopt de wereld achter leiders aan en Biden. En dan is het weer Trump en dan is het weer Biden en dan is het weer Poetin. Straks is er een Koning Christus. En hij komt tot zijn recht. Hij komt tot zijn eer. En dan zal geregeerd worden in volmaakte gerechtigheid. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Al die problemen, klimaat. Hij lost het op gewoon. Hij is waar wij mee prutsen, hij lost het op.
Maar wel met ijzeren staf.
Ja, zeker. Dat betekent dus.
Er zijn een heleboel die hem dus nog steeds niet.
Zeker weten. En iedereen die in opstand komt, wordt gelijk door de Messias gedood. Het is niet meer de goede herder en het lammetje, maar dan is het de leeuw. Dat moeten we ook niet vergeten. Maar dat is wel regering, hè? Even de doodstraf bijvoorbeeld, heeft God gegeven aan de regeringen van een zondige wereld om dat kwaad in te beteugelen. Ja, maar wij zeggen, nou, dat is middeleeuws, dat doen we allemaal niet meer. Nou, ik weet zeker, als de doodstraf zou worden ingevoerd bij moord, wat door 2 of 3 getuigen onomstotelijk bewezen is, dat de moordcijfers zullen dalen. Maar nu stoppen we mensen levenslang in de gevangenis, waar ze helemaal gek worden. En dat is ook niet naar Gods gedachte. Maar dan, als hij komt, rechtvaardig oordeel. Niet meer eens?
Nou, levenslang, dat valt ook wel mee.
Ja. Nou ja, in die dodencellen in Amerika moet je niet.
Ja,
moet je eindeloos wachten tot je een keer op de stoel moet of zo. Dat lijkt me verschrikkelijk. Hè? Dat is toch onmenselijk? Kijk, in de doodstraf heeft God ook aan Israël gegeven. Op een gegeven moment aan de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Omdat we zien het aantal moorden in bepaalde landen de pan uitstijgen. In ons land valt wel mee, denk ik. Hoewel, best. Hè?
Van de week ook weer een 13-jarig jongetje wat neergestoken is.
Ja. Ja, en hoe zwaarder de straf, en zeker de doodstraf bij moord, hoe minder het voorkomt. Nou, de Heer Jezus zal met een ijzeren staf hoeden de natieën met Israël op aarde en met zijn volk, hemelse volk. Hoe dat precies gaat, is dan helemaal duidelijk. Vers 13, tot u dan volken zeg ik, voor zover ik de apostel van de volken ben, verheerlijk ik mijn bediening. Nou, hij richt zich hier dus niet tot de gemeente, maar tot de volken, tot ongelovigen. Hij zegt, ik verheerlijk mijn bediening en die bediening is dat hij de genade van God geen wetten, geen regels, geen feesten of voorschriften. Maar gewoon een hemelse Heer. Dat is de bediening van Paulus. Hem verkondigen wij, zegt hij in Colossense 1. Hem verkondigen wij wanneer wij ieder mens leren. Vers 14. Of ik op enige wijze de jaloersheid mocht opwekken van mijn verwanten uit het vlees. En enig uit hen mocht behouden. Dat was zijn grote verlangen. Hè? Maar de haat van Israël, de Joden, tot Paulus was zeer groot. Maar hij zegt ook enige. En hij heeft er zeker enigen behouden. Maar de meerderheid heeft hem naar het leven gestaan. De littekens van de Heer Jezus droeg hij in zijn lichaam. Vers 15 tenslotte. Als hun verwerping de verzoening van de wereld is. Nou, deze tekst wordt aangehaald door de alverzoeners. Hè? En die zeggen, kijk. Israël is verworpen, maar de hele wereld wordt verzoend. Staat hier toch? De verzoening van de wereld. Nou, wat is daarop ons antwoord dan? Zo spreekt Paulus gewoon. Maar 2 Korinthe zegt dat God de wereld verzoenende was met zichzelf in Christus. Dat is een actie die nog steeds voortgaat. Niet de wereld wordt verzoend, want de wereld ligt onder het oordeel. En de wereld gaat verloren, zegt 1 Johannes 2. Maar uit de wereld haalt God zijn volk. Ja? Uit de wereld. En dat is omdat... Maar als Israël de Heer Jezus gelijk had aangenomen, had het evangelie nooit naar Rome, naar Europa, naar Amerika, overal kunnen gaan. Had gewoon niet gekund. En wat zou hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Dat is een stukje weggevallen uit mijn verklaring daaronder. Want ik had nog iets eronder gezet over Ezechiël 37. Daar sluit ik dan mee af vanavond. Daar zien we dat leven uit de doden. Bekend hoofdstuk, hè? Daar zien we het herstel van Israël symbolisch voorgesteld. Er staat dit. Hij ziet een gigantisch dal. In vers 2. En er lagen zeer veel op de grond van de vallei. En ze waren zeer dor. Allemaal beenderen. Allemaal botten. En dan staat er. In vers 9. Hij zei tegen mij, profeteer tegen de geest. Profeteer, mensenkind, zeg tegen de geest. Zo zegt de Heere Heere. Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Ik profeteerde zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen. Zat met een kleine letter hier trouwens. En zij kwamen tot leven. En zij gingen op hun voeten staan. Een zeer, zeer groot leger. Ja? Vers 12. Zo zegt de Heere Heere, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal u brengen het land van Israël. Dat is wat, hè? Ik zal mijn geest in u geven en u zult tot leven komen en ik zal u in uw land zetten. Ze zullen allemaal straks als volk dat overblijfsel de Heer zien en dan zullen ze tot leven komen. Van een dode godsdienst naar een levende relatie. En ze zullen allemaal de Heer kennen, zegt de Hebreeën 8. En dat is het leven uit de doden wat hier bedoeld wordt in Romeinen 11. Dus samengevat, heeft God zijn volk verstoten? Nee, maar door hun verharding heeft God hen een geest van diepe slaap gegeven. Toch heeft hij een overblijfsel in deze tijd bewaard. De gelovige mensen uit Israël die nu tot het lichaam van Christus behoren. En hij zal straks, als ze hem weer zullen aannemen, levend worden. En zo zal Gods plan zijn dat iedereen die verhard is, zowel Jood als Heiden, toch ervoor zorgt dat de zegen komt. Niet uit hen, maar uit God. En dan, daarom sluit Paulus dit hoofdstuk ook af. In vers 32, Romeinen 11, want God heeft allen onder het ongeloof besloten, dus zowel Joden als heidenen. Want Israël is verhard. En dus kwam het heil tot de Joden. Maar de christenheid is verhard. En dus neemt God Israël weer aan. Komt de volgende keer. Opdat hij aan allen barmhartigheid zou bewijzen. O, diepte van rijkdom. Zowel van de wijsheid als van de kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn daar zijn oordelen. En hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft het denken van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven? En het zal hem vergolden worden. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Mooi hè? Dus met andere woorden. Alle mensen zijn verhard en ongelovig. Zowel Joden als heiden. En toch weet hij uit allebei de groepen. Een overblijfsel naar zijn genade te behouden. Vanuit zijn eigen hart. Vanuit zijn eigen voornemen. En niet vanuit het werk van mensen. En dat is zijn wijsheid. En daarmee komen we aan het einde van deze avond.
Ik deed het nog even over het doodslag. Ik ken alleen als Christus de Heer natuurlijk.
Ja.
Niet op deze wereld.
Wij bakken er niks van.
Nee.
Nee. Heel goed. Nee. Goede aanvulling. Ja. Oké. Okay, was het. Ja. Tot de volgende keer.